Goedemorgen. Ik ben dankbaar om hier weer te kunnen zijn. De laatste keer zaten we daar, nu weer hier. Misschien de volgende keer kijken we die kant op. Maar goed, hier is het wel weer mooi licht en ruimte. Mooie plek. Zullen we toch nogmaals bidden bij het openen van het woord. Vader, dank u dat u de God bent die leeft, die regeert en uw woord schept en doet leven. Ook waar er misschien dood was, schept u nieuw leven. Waar de verwarring is, geeft u licht. Waar we zoeken, waar we tasten in het duister, geeft u openbaring. U maakt dingen nieuw door uw woord. U regeert door uw woord. Doe dat ook. Vanochtend, Vader, bidden we. Open ons hart, open ons leven, zodat uw woord scheiding kan brengen, zoals Hebreeën 4 dat zo mooi zegt. Scheiding kan brengen tussen waarheid en leugen. Tussen waar we onze gerichtheid vernieuwing nodig heeft. Heer, doe ons leven. Dat hebben we nodig in deze tijd. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanochtend het woord openen bij Lucas 11. Dus wie een Bijbel bij zich heeft, dan kunt u dat vast opzoeken. En ik projecteer het zometeen ook. Maar we beginnen dat Bijbelgedeelte bij de leerlingen, een van de leerlingen van Jezus, die vraagt: Heer, leer ons bidden. En die vraag verbaast mij ergens. Dat een Joodse discipel van Jezus vraagt: Heer, leer ons bidden. Want Joden die hebben toch allerlei gebeden. Ze gingen naar de synagoge, ze hadden hun dagelijkse gebeden. Ze hadden de psalmen in hun tenach. Waarom vraagt een leerling van Jezus nou: Heer, leer ons bidden? Wisten ze dan niet? Hoe dachten ze van: nou, we zien toch wel iets bij Jezus wat wij niet hebben, dat willen wij ook? Maar die vraag is eigenlijk ook wel een hele mooie. En gebed is een onderwerp waar we, denk ik, heel veel mee bezig zijn. Vandaag nog, van Wim hoorden we de aanmoediging en de uitnodiging tot het dagelijks blijven bidden. Ook om vernieuwd te worden in ons denken. Het dagelijkse gebed. Wij hier weten wij niet allemaal hoe te bidden. Maar misschien is het goed om net als een van die leerlingen van Jezus toch weer vanuit ons hart te vragen: Heer, hoe? En na te denken over: wat is mijn houding en mijn hart, mijn verlangen en mijn verwachting in gebed? Misschien kan de Heer daar nog wel opnieuw iets in doen, iets vernieuwen, iets veranderen, iets mooier maken. Laten we lezen. Lucas 11, en dan lezen we vers 1 tot en met 13. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij 3 broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? Tot zover. We hebben hier, zou je kunnen zeggen, de korte versie van het Onze Vader. We bidden hem vaak in de versie van het evangelie naar Matthäus. Deze is iets korter. Dus makkelijker om aan te leren misschien. Jezus die reageert dus op een vraag van die discipel. Heer, leer ons bidden. Zoals u bidt. We zien u bidden, zo willen wij ook bidden. En in die tijd was het ook zo dat de manier waarop je bad, onderscheidde je ook van anderen. Dus de fariseeën die baden weer net anders als de sadduceeën. En de saloten wellicht ook weer wat anders. En Johannes de doper, die had zijn discipelen, zijn leerlingen ook leren bidden. En dat onderscheidde dan de ene groep volgelingen van de ander. Dus dat is eigenlijk ook, ligt onder die vraag van die discipel, leer ons zo bidden dat mensen herkennen dat wij van u zijn. Dat wij bij u horen. Dat is misschien ook dan gelijk een goede vraag van ons. Bidden wij zo? Vragen wij God zo dat mensen zeggen, ja, die hoort bij Jezus. Dat kan ik horen, dat kan ik merken, dat kan ik proeven aan het gebed. En deze gelijkenis die wordt gevolgd door twee gelijkenissen. En het gebed dat Jezus ons leert zou je als het ware een modelgebed kunnen noemen. Niet in de zin van, nou moet je elke keer precies zo bidden in die woorden. Nou, misschien een beetje variëren, maar het moet hier op lijken. Nee, Jezus' gebed leert ons als het ware een bepaalde richting in het gebed aan. En een bepaalde houding. Waarmee, met welke beden, welke vragen komen we naar God de Vader toe? En dan komt er een gelijkenis waar ik vanochtend iets langer bij stil wil staan. Wat betekent dat nou? Die vriend die bij een andere vriend 's nachts voor de deur staat, geef me 3 broden. En waarom zou die vriend bij wie aangeklopt wordt nou dan geven? Dan komt er een aanmoediging tot gebed. Bid, hè, vraag, zoek, klop. En dan komt er weer een gelijkenisje. Van een vader die toch het goede zal geven aan zijn kinderen. Maar er zit iets absurds, vooral in die laatste gelijkenis. Een vader die zal zijn kind die om een vis vraagt toch geen slang geven. Het is haast absurd om dat te bedenken. En er zit zo in deze hele passage een, heb ik maar even genoemd, een hoeveel te meer. Dat zegt Jezus ook, hè? Hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader niet de Heilige Geest vragen, geven aan wie daarom vraagt. Er zit een vergelijking in dit gedeelte. Als je bidt, als je vraagt tot de hemelse Vader, dat zijn koninkrijk komt, enzovoort, enzovoort. Hij zal toch nog wel veel meer dan enige aardse vader het goede geven. Dat is een beetje een globaal overzicht van dit gedeelte. We gaan niet alle beden van het Onze Vader langs. Maar ik wil even kort iets zeggen over die opening, Vader. Want dat komt ook weer terug. Hè? In die gelijkenis, in dat voorbeeldje, komt ook weer een vader naar voren. En zo begint dat gebed. Vader, laat uw naam geheiligd worden. En daar zit iets heel moois intiems in. Dat God aangesproken mag worden als vader. En dat was niet uniek. Het is niet zo dat Jezus de allereerste is die God als vader aanspreekt. We vinden dat her en der in het Oude Testament, ook wel her en der in de Joodse gebeden. Maar de manier en ook hoe vaak Jezus God als Vader aanspreekt, ja, daar zit wel iets unieks in. En daar blijkt toch zo'n nabijheid tussen de Zoon en de Vader. En als Jezus ons op die manier leert bidden, dan mogen we allereerst weer altijd beseffen, als ik bid, dan kom ik tot Vader. Hij die nabij is, nabij wil zijn, die ons omarmd heeft. Daar denken we vanochtend aan bij het avondmaal. Het avondmaal gaat misschien wel ten diepste om God die opnieuw insluit en die omarmt, die verwelkomt. De Vader die de weg weer vrijmaakt. Maar Vader is niet alleen, oh papa, lief, aardig, op schoot bij hem. Vader is ook degene met gezag. Vader is degene die je gehoorzaamt, naar wie je luistert. De Vader is degene wiens woorden je meer dan wiens woorden ook serieus neemt. En dat leert Jezus ons ook. Als wij zeggen, Vader, ja, dan is er intimiteit, maar ook een verlangen om gehoorzaam te zijn. Deze Vader, die wil ik kennen en zijn wil willen kennen, om daar dan ook gehoorzaam naar te kunnen leven. En dan is de tweede bede, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw naam geheiligd worden. Ja, zo kennen we. Volgens mij bad Wim dat vanochtend ook, of noemde hij God de Heilige. Waarom haalt Jezus dat hier aan? Nou, voor de Joden is de heiliging van Gods naam een heel bekend idee. In het Oude Testament, als God zijn wetten geeft, dan is het al, jongens, wees heilig, want ik ben heilig. En als God Israël gered heeft uit Egypte en hem bij de Sinaï brengt, dat staat er ook zo mooi, hè, in Exodus 19, daar staat er niet, ik heb jullie bevrijd en hier bij de berg gebracht om dan naar het beloofde land te gaan. Nee, dan moet je opletten, dan staat er, ik heb jullie bij mij gebracht. Dat is het doel van redding. Ik red je, zodat je weer bij mij kunt zijn. En dan zegt God, ik heb jullie tot een koninkrijk van priesters gemaakt en een heilige natie. Hoe kan Israël een koninkrijk van priesters zijn? Nou, door een heilig volk te zijn. Want in hun heiligheid laten zij zien, wij dienen en wij kennen en wij zijn gered door de heilige God, koning van hemel en aarde. Die goden van Egypte, die stelden niks voor vergeleken bij de God van Israël. En in ons gedrag, in ons samenleven, laten wij zien, hij is de heilige. En dan zegt Mozes in Deuteronomium, dan zullen de volkeren, in Deuteronomium 4 vers 6, dan zullen de volkeren om jullie heen zeggen van, wauw, als we kijken naar jullie wetten en het leven op basis van die wetten en het samenleven op basis van die wetten, dan wat een wijze, rechtvaardige God moet jullie wel niet hebben. Die willen we ook. Vertel ons ervan. Dus dat idee van Gods naam die geheiligd wordt, was heel bekend. En dat Gods naam ook door zijn volk, door zijn mensen, en ook specifiek de priesters, zegt het Oude Testament, geheiligd zou worden onder alle volken. Maar Israël kende dit ook heel erg goed door vooral één profeet, en dat is de profeet Ezechiël. En ik wil even een stukje uit Ezechiël lezen. Ezechiël hoofdstuk 36. 36 vers 20 tot 23 lezen we even. Daarin heeft Ezechiël, die is in ballingschap, en hij heeft gehoord dat Jeruzalem gevallen is. Dus het oordeel van God is over Juda, over Jeruzalem, over de tempel al gevallen. Maar, zoals de andere profeten, ziet Ezechiël geopenbaard door God een toekomst voorbij het oordeel. En hij vertelt hoe de Israëlieten, toen ze het land nog bewoonden, het land onrein hebben gemaakt. En dat God daarom zijn toorn, zijn woede over hen heeft uitgestort. En hen strafte, staat er in vers 19, zoals ze verdienden. En dan zegt God door Ezechiël, bij de volken waar ze kwamen, werd mijn heilige naam ontwijd. Doordat men van hen zei, dit is nu het volk van de Heer, uit zijn land is het verbannen. Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël ontwijd werd bij alle volken waar het kwam. Zeg daarom tegen het volk van Israël, dit zegt God de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël, niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal de heiligheid van mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, herstellen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, Yahweh, spreekt God de Heer. Door jullie zal ik ze laten zien dat ik heilig ben. Dus Jezus die begint zijn gebed, denk ik op basis van wat we uit Exodus, Deuteronomium en hier nu in Ezechiël leren, het verlangen dat Gods naam onder ons en door ons zichtbaar voor anderen geheiligd wordt. Toen Ezechiël zei, Israël, Juda, God gaat je redden. Toen maakte hij het volk bekend. En dat is soms, ik geef ook wel eens les over Ezechiël. En ik merk, dit is haast eerst een klein beetje ongemakkelijk. Dat God zegt, ik red jullie allereerst om de heiligheid van mijn naam. En waarom is dat soms ongemakkelijk? Omdat ik denk, ja, maar het ging toch om mij, die redding. Dat ik opnieuw verlost word, bevrijd word, vernieuwd word, gereinigd word. Ja, dat doet ook allemaal mee, om het zo maar even simpel te zeggen. Maar God zegt allereerst, zal ik jullie uit ballingschap trekken en terug naar het beloofde land brengen. En als we Ezechiël verder zouden lezen, dan wordt alles daar mooi nieuw, geweldig, fantastisch. En het volk krijgt een nieuw hart, een nieuwe geest. Halleluja, maar allereerst is er om mijn naam opnieuw te heiligen. En dat leert Jezus ons dus bidden. Is onze eerste primaire verlangen, ook voor ons leven, en als wij bidden, niet zozeer ik en mijn verlangens en mijn noden en mijn comfort of wat het ook maar is, maar mag Gods naam, zijn naam, geheiligd worden, geëerd worden, geprezen worden, aanbeden worden. En deze eerste bede, en ik ga nu niet vanochtend alle andere beden langs, die helpt ons ook het volgende gelijkenisje beter te begrijpen. Dat is dus die gelijkenis van die vriend die komt aankloppen. Hij heeft onverwachts bezoek. En iemand staat, hij denkt van, ik moet diegene iets voorzetten, maar ik heb niks in huis. De koelkast is leeg bij wijze van, ik ga naar een andere vriend van mij, een van de buren, en om brood vragen. En de vraag is, en ik lees dan nog maar eens een keer even vers 8, waar Jezus zegt, ik zeg jullie, als hij al niet opstaat, hè, die vriend bij wie, die buurman bij wie wordt aangeklopt om hulp, als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan, omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. En de situatie is deze, dit is een model van een huis uit de eerste eeuw. En wat wellicht opvalt is dat dat hele huis is feitelijk één grote ruimte. Daar zit wel even een halve verdieping in voor nog wat meer ruimte voor het gezin om in te leven, wat werk te kunnen doen. Een loom staat daar, dat is een weefgetouw. Beneden hier is de keuken. Hier beneden waren ook de dieren. Die gaven ook een stuk warmte in het huis. En de situatie is dus dat als iemand hier staat aan te kloppen, ja, dat hoort iedereen. Het is niet alsof je even rustig op de buitendeur, zoals bij onze huizen, kunt kloppen. En dan is er nog een gang en dan een deur en dan ga je de trap op naar boven. Dus nou, als ik aanklop beneden, dan wordt pa misschien wakker, maar de rest van het gezin kan rustig blijven slapen. Nee, aankloppen als de kinderen al op bed liggen en zo, dat is gewoon heibel. Dat is rotzooi, lawaai. Dus dat is het wat er gebeurt. Alleen de vraag is, als het in vers 8 gaat om die onbeschaamdheid, om wiens onbeschaamdheid gaat het? In onze vertaling stond er nogmaals dit. Ik zeg jullie, als hij, bij wie aangeklopt wordt, al niet opstaat en zijn vriend die onverwachts bezoek kreeg en, oh, ik moet broden hebben, het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Het punt is, vriend is toegevoegd, is aangevuld. Om de tekst duidelijker te maken, want naar wie verwijst zijn? Is dat de buurman die bij wordt aangeklopt of de vriend die drie broden nodig heeft die aanklopt? Is dat nog helder? Ja? Maar daar staat dus gewoon zijn, zonder vriend. En dat onbeschaamde, ja, wat betekent dat precies? Heel vaak is dat vertaald als een soort van aandringen. Gewoon vrijmoedig blijven kloppen. En die buurman die ligt te slapen denkt van, nou ja, goed, hij zit zo aan te dringen, hij blijft zo aankloppen, ik moet mijn bed maar uit. De kinderen zijn toch al wakker, de dieren zijn onrustig, toe maar. Maar als dat is wat deze gelijkenis wil zeggen, dan zie ik dat het soms bij ons gebed een soort van, ja, haast drammerigheid wordt. En er is een gelijkenis, een paar hoofdstukken later, 7 hoofdstukken later in Lucas, die lijkt echt op dat aandringen te zitten. Die weduwe, die bij een rechter blijft aankloppen. Ik wil mijn recht krijgen. Maar ook dan moeten we trouwens goed opletten wat het daar betekent. Maar voordat je het weet, als je zegt van, oh, die vriend, nou, dan ga ik mijn bed maar uit, dan geef ik maar 3 broden, hup, wegwezen, nou, klaar, kunnen wij weer slapen. Als God daarmee vergeleken wordt, is God dan inderdaad degene van, nou, ja, je moet veel woorden gebruiken, je moet herhalen, 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 en dan misschien zegt God, nou, doe dan maar. Ik geef je wel wat je nodig hebt of denkt nodig te hebben. Of zouden we dit anders kunnen lezen? Zou dit misschien een goede vertaling zijn? Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het, dat is het brood, geeft omdat hij zijn vriend is, dan zou hij wel opstaan om niet beschaamd te staan. En hem alles geven wat hij nodig heeft. Dus om wiens beschaamdheid gaat het? Om de buurman die wakker moet worden en brood geeft. Want in de eerste eeuw was gastvrijheid alles. En als de buurman niet opstaat om zijn vriend broden te geven, dan is dat niet alleen beschamend voor die buurman, maar voor eigenlijk die hele community, die hele gemeenschap. Want we hebben een ongastvrij iemand onder ons. Nee, hij wil niet te kakken worden gezet door niks te geven. Nee, hij wil gastvrijheid tonen. Hij wil ruimhartig zijn. Hij wil opstaan en die broden geven om niet beschaamd te staan. En met hem zijn gemeenschap. Want je stond nooit alleen beschaamd in een cultuur van het samen. Jouw schaamte zal altijd zijn weerslag hebben op anderen. En ik geloof dat dit is wat Jezus bedoelt. En dat is niet om te zeggen, oh, de MBV 21 is een slechte vertaling hier. Als je het anders uitlegt, ja, dan is het logisch om hier even vriend toe te voegen. Dus ga nou niet zeggen van, oh, Johannes die vond die MBV 21 eigenlijk maar niks. Dat is hier niet aan de orde. Maar en ik ben echt niet de enige die het zo zou vertalen en uitleggen. Dat er zijn velen die dat zo zouden uitleggen nu. Ja. Ja, en omdat hij zijn naam wil heiligen, wil hij ons geven waarom we vragen. Mooi dat u dat zegt, want dat is eigenlijk het mooie als we dan over bidden en gebedsverhoring nadenken. Want hierna, dan komt dat, hè, vraag, zoek, klop. Waarom kunnen we dat blijven doen? Waarom kunnen we dat vrijmoedig doen? Omdat ons gebed en de verhoring van ons gebed dan niet meer afhangt van dat wij moeten krijgen wat wij willen, maar God die zijn naam wil eren, die zijn naam wil heiligen. En daarom zei ik ook, die eerste bede, Vader, laat uw naam geheiligd worden. Dat wordt eigenlijk uitgelegd en een soort van op doorgegaan in deze gelijkenis.
Daar komt het dus op neer. Dat je God kunt aanspreken op zijn heiligheid.
Precies.
En zeggen, ja, maar God, ik ben heilig.
Precies.
En daarom wil je mij ook heiligen en mij vergeven.
Precies. Ja. Het doet je anders bidden. En dat zien we, ja, als we naar dat laatste gelijkenisje kijken, van de vader die zijn kind toch niet een slang zal geven als hij om een vis vraagt, een schorpioen als hij om een ei vraagt. Daarin wordt echt benadrukt hoe God als vader het goede wil geven, nog veel meer dan een aardse vader dat wil. Maar dan blijft er in dat midden die aanmoediging, vraag, zoek, klop. Blijft soms een spannende, of niet? Maar allereerst, als wij bidden om, Heer, laat uw naam geheiligd worden. Ik merk, dat doet mij anders bidden al. Ik had het zo net even met Wouter, en ik zal echt naar de afronding gaan. Ik zie dat het tijd is. Maar ik zat het met Wouter even over, ik werk bij Jeugd een opdracht en we starten woensdag weer een fulltime residentiële bijbelschool. Jullie zijn met Daniel bezig, die behandelen onder andere op een gegeven moment ook. En we hadden verschillende aanmeldingen uit Afrika en India en Indonesië. Nou, halleluja, we hebben een visum voor onze Indonesische studenten binnen. Die komt dinsdag. Deo Volente. Van één Afrikaan wachten we er nog op. Van twee Afrikanen en onze Indiase, moet ik zeggen, student. Helaas geen visa. En als ik dan soms aan zo'n gebed denk, vraag, klop, zoek, dan, och, dat hebben we echt wel gedaan. Want we willen zo graag dat mensen uit ook de volkeren kunnen komen. Omdat dat ook ons verrijkt. Ook hier bij ons in Heerde, op de Veluwe. Dat mensen uit alle volken bij elkaar komen. We bidden, we aanbidden samen. We lezen het woord. Vorig jaar hadden we ook een student uit India en we behandelden Philemon. En ja, die vanuit zijn culturele achtergrond had hij toch zo'n mooi inzicht in dat Bijbelboek Philemon. Dus wij willen graag de volkeren en wij willen naar de volkeren toe. Dat is ook zending. En dat is de, wat God denk ik ook wil. De volkeren naar ons en wij naar de volkeren. En een uitwisseling van rijkdom. Waarom krijgen die studenten dan niet hun visum? Of soms te laat? En moeten we zeggen, ja, nu lukt het niet meer. Het kan niet meer op tijd. En ik ben hier nog helemaal niet over uit, hoor. Dus ik gooi nu eigenlijk echt even iets van mijn hart hier over de vloer, of noem je dat. Maar toen die Afrikanen zich aanmelden, toen zeiden verschillende van hen, wij willen zo graag getraind worden in kennis van het woord, in bijbelstudievaardigheden, want... en dat kunnen we hier trouwens ook zeggen hoor, maar zij zeiden het zelf. We horen zoveel om ons heen wat niet strookt met Gods woord, wat God niet eert. En we willen zo graag goed toegerust worden en dan verder met bijbelstudie en verder met theologie om de gemeente te kunnen opbouwen. En om, als wij het evangelie verkondigen, het ware evangelie te kunnen verkondigen. En ik dacht, yes, geweldig, wat een prachtig verlangen. Heer, ook daarom, niet om onze studentenaantallen, dat vind ik ook wel leuk, maar niet om onze studentenaantallen, maar om dat verlangen, laat ze komen. En dan zou ik zelf kunnen zeggen, want Heer, dat heiligt toch uw naam. Als het woord recht gesneden wordt, als het evangelie waar verkondigd wordt, dat heiligt Gods naam. Maar ik ben er een beetje mee bezig van, Heer, misschien wilt u wel dat wij naar Afrika gaan en daar iets op poten zetten. En daar is ook al van alles en nog wat, maar nog lang niet genoeg. Misschien moeten wij wel gaan. En misschien eer ik uw naam wel veel meer door, weet ik veel, alles op alles op de een of andere manier te zetten, dat wij daar... Die cursus, die het Bible for Life, om die daar op te zetten. Ik weet het niet, maar dat is wat bidden doet. Dat je gaat afvragen, ik kan bidden om die studenten, om mijn studentenaantallen. Ik vind het toch leuk dat ze komen. Ik vind het waardevol dat ze komen, om allerlei redenen. Onze motivaties zijn vaak zo gemixt. Er zit wat goeds, er zit wat minder goeds, er zit iets slechts tussen. Zeg het maar eens soms. Maar... Als mijn gebed is, Heer, eer uw naam, en ik zoek God, dan gaat hij misschien wel mijn gebeden veranderen. Heer, hoe kunnen wij naar Afrika toe? En wat zou dat voor u kunnen zijn? Waar bidt u voor hier, voor de gemeente, voor de activiteiten die u doet, voor de samenkomsten die u belegt? Wat is ons gebed en wat zou ons gebed worden als wij bidden, Heer, uw naam allereerst, laat die geheiligd. Laat die geëerd worden. En dan is het opvallend dat hier bij Lucas het eindigt met... zou de Vader de geest niet geven die erom vraagt. Dat wordt de bede waar Jezus zich hier op richt. En dat is denk ik hierom... en dan zouden we ook trouwens terug kunnen gaan naar Ezechiël 36... waar God, ik ga mijn naam heiligen, ik ga jullie terugbrengen naar het beloofde land... Ik ga jullie een nieuw hart, een nieuwe geest geven. Ik zal, zegt God, mijn geest uitstorten. In dat herstel van Gods volk en in dat gebed, dat verlangen, dat primaire, diepste verlangen, Heer, laat uw naam geheiligd worden, hebben we allereerst Gods geest nodig. Want die gaat vernieuwen. Die gaat ons wil vernieuwen. Die gaat mensen zoals mij leren van misschien moet je helemaal niet bidden dat die Afrikanen naar jou toe komen, maar jij moet naar Afrika toe. De geest wordt ook, en dat past ook helemaal in het Lucas-evangelie en handelingen, wat ook door Lucas is geschreven. Dat zit boordevol Heilige Geest. Die vernieuwt, die Jezus ook de kracht geeft om zijn bediening te volbrengen, die Gods wil doet kennen, die mensen soms, zelfs al wacht er vervolging, hen daar naartoe weet te sturen. De geest die mensen soms verplaatst, Handelingen 8, Filippus. Waarom? Dan kan een Ethiopiër zelfs het evangelie horen en het mee terugnemen daar naartoe. Wauw, de Heilige Geest is overal bezig. En Jezus zegt, bid allereerst om hem. Bid allereerst om hem. Want dan kun je de gif opnemen dat jouw verlangens, jouw gebeden, jouw wil gevormd gaat worden. Je denken vernieuwd zou worden, Romeinen 12. Dat je met Paulus kunt zeggen, niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Door de geest. Laten we daarom allereerst vragen. Zodat we kunnen bidden, heilig uw naam, Vader, en alles wat daarna komt. En daarna kunnen leven. Laat ik bidden, nu ook. Heer, dank u voor de rijkdom van uw woord. En ik bid, waar nodig, geef ons echt verder en meer en dieper inzicht in dat machtig mooie woord van u. Heer, en dan bidden we, heilig uw naam. Heilig uw naam in ons midden. Heer, hier in deze gemeente. In alle aspecten van ons gemeente zijn, ons gemeentewerk. In ons persoonlijke levens, in onze gezinnen, onze families. De plek waar we werken. Waar dan ook. Heilig, heilig uw naam. En dat is uw verlangen. En in het licht daarvan, dat uw naam geheiligd wordt, geef ons uw geest. Zodat ook werkelijk ons verlangen, ons hart wordt. Dat u geheiligd wordt. In onze woorden, onze daden, ja zelfs ons denken. Onze gezindheid, zoals Romeinen 12 dat zo mooi zegt. We kunnen daarvoor alleen naar u kijken. Dank u dat u het mogelijk heeft gemaakt door uw bloed. Door uw gebroken lichaam. Dat we konden komen. Komen op een plek waar dan vernieuwing is. Een heroriëntatie. Een nieuwe schepping worden. Zodat u geheiligd kon worden. In Jezus' naam. Amen.